Ik was denk ik nog niet meteen zwaar verslaafd, maar ik begon wel te merken dat die benzo's mij hetzelfde konden bieden als een joint roken of als drinken. Namelijk dat ik gewoon niet hoefde te voelen en dat ik gewoon lekker kon slapen en dat het leven me allemaal wat makkelijker afging. Maar daarvoor moest ik er wel twee slikken in plaats van één.
Welkom bij de podcastserie De Macht van de Benzo's. Het audioplatform voor eerlijke, directe en persoonlijke discussies over slaap- en kalmeringsmiddelen. In deze podcastserie neem ik, Françoise Mittertreiner, je mee naar de grillige wereld van de benzodiazepines. Ik ga op onderzoek naar de macht van de benzo's over voorschrijvers en gebruikers. Hiervoor ga ik in gesprek met artsen, zorgverleners, wetenschappers, verslaafden en ervaringsdeskundigen. Want hoe kan het dat anno 2022 de benzo's nog altijd de meest voorgeschreven slaap- en kalmeringsmiddelen zijn? Deze podcastserie wordt gesponsord door Spoor 6, verslavingshulp op niveau, en is mede mogelijk gemaakt door Breider Verslavingszorg en Triora, onderdeel van de Panacea Groep. Welkom bij de tweede aflevering van de podcast De Macht van de Benzo's. Ik ben Françoise Mittertreiner, film- en podcastmaker en ervaringsdeskundige. Sinds 3 jaar ben ik benzovrij. Ik heb jaren geworsteld met mijn benzoverslaving. En ik vroeg mij af, ben ik nu de enige? Mijn tweede gast in deze podcastserie, De Macht van de Benzo's, is Geert van der Laak, ervaringsdeskundige, die ik zag op televisie tijdens een nieuwsitem bij RTL4 over het gevaar van het online bestellen van de benzodiazepines. Hierin vertelt hij in het kort zijn verhaal over hoe hij in aanraking komt met de benzo's wanneer hij van de wiet af wil komen. In deze aflevering deelt hij zijn verhaal met mij. Welkom, Geert.
Dankjewel, Françoise.
Het is inmiddels al een aantal maanden geleden dat ik jou op televisie zag.
Ik had gewoon alle vrijheid om zelf te bepalen, te zelf dokteren wat ik pakte. Ja. Bij mij is dat toevallig goed afgelopen, maar als ik verkeerd combineer, had het zomaar mijn dood kunnen zijn.
Hoe kwam jij op het nieuws?
Nou, ik werd benaderd via mijn werk of er iemand was met ervaring in benzo's die een item wilde maken voor het RTL Journaal. En daar heb ik eigenlijk gelijk ja tegen gezegd.
Want wat ik daar hoorde was wel best wel shocking als je kijkt terug naar jouw verhaal, jouw geschiedenis, hoe je aan die benzo's uiteindelijk bent begonnen.
Ja.
Misschien kan je dat hier aan de luisteraars vertellen van waar is het bij jou begonnen eigenlijk?
Nou, ik ben eigenlijk vanaf mijn 12e blow ik al. En of tenminste, rookte ik mijn eerste joint. Ik wil niet zeggen dat ik toen al vol blowde. Maar dat is wel gaan ontwikkelen in de loop der tienerjaren. En rond mijn 19e had ik zoiets van, ik drink veel, blow veel. En ik wilde verder met mijn leven, ik wilde verder met school. En daarbij ben ik naar een instelling gegaan. En die instelling die ging mij helpen met het afkicken. Dus ik heb daar. Ik kwam binnen en ik zei: ik wil van mijn jointje af. Nou, is goed, stoppen we met blowen. Zo een paar dagen verder kreeg ik last van slaapproblemen. Hier een diazepammetje, kun je beter slapen? Diazepammetje. Toen werd er ADHD ook geconstateerd. Dus ik kreeg ook Ritalin en daar kon ik, 's avonds was ik daar ook weer onrustig van. Kreeg ik weer een andere benzo om dat weer te kalmeren. Nou, daar werd ik een beetje depressief van. Kreeg ik een antidepressiva, of 2 verschillende antidepressiva's zelfs. En zo ben ik eigenlijk vanaf het stoppen met blowen op mijn 19e, 1,5 maand later, liep ik met 5 verschillende medicaties naar buiten.
Dus eigenlijk wat je had gedaan, of wat zij hebben gedaan, het is natuurlijk allemaal voorgeschreven, is eigenlijk de ene verslaving ingeruild voor de andere.
Ja.
Dus van jointjes naar, eigenlijk van echte drugs, dan naar medicijnverslaving.
Ja, zo ongeveer wel, ja. Ja.
En hoe ben je uiteindelijk dan, dus toen was je zwaar verslaafd, hoe kwam je daarachter? Was je daar bewust van?
Ik was denk ik nog niet meteen zwaar verslaafd, maar ik begon wel te merken dat die benzo's mij hetzelfde konden bieden als een joint roken of als drinken. Namelijk dat ik gewoon niet hoefde te voelen. En dat ik gewoon lekker kon slapen. En dat het leven me allemaal wat makkelijker afging. Maar daarvoor moest ik er wel 2 slikken in plaats van 1. Dus had ik ze aan het eind van de week. Was mijn recept op, maar ik moest het weekend nog. En zo ben ik zelf gaan zoeken. En ben ik op de zwarte markt terechtgekomen. En toen ben ik veel meer gaan bestellen. En toen ben ik wel echt binnen een hele korte tijd wel echt zwaar verslaafd geraakt.
En in welke periode praten we dan over?
Ja, ook rond mijn 19e. In diezelfde, ik denk binnen een jaar. Ik wist alles, ik had alles gevonden. Ik kon mijn diazepam kon ik gewoon kopen. Alle benzo's kon ik gewoon kopen. Inmiddels bloot ik ook weer gewoon, dronk ook weer gewoon. Dus alles was echt dubbel op. En ik slikte 5 keer meer dan was toegestaan. Of was voorgeschreven.
En in welke gradatie moet ik dan denken? Wat gebruikt hij allemaal? Kan je daar iets over vertellen?
Ik gebruikte denk ik... dus het is heel afwisselend geweest eigenlijk. Sommige dagen rookte ik een half jointje en dronk ik 2 biertjes. Maar het gros van de dagen ging ik wel elke avond knock-out naar bed. Zorgde gewoon dat het lichtje uitging. Dan hoefde ik ook niet meer te piekeren als ik in mijn bed lag. Of moeite te hebben met in slaap vallen, want ik deed mijn ogen dicht en ik was gewoon weg. Gewoon weg. En wat gebruikte ik daarvoor? Ja, soms gewoon een strip benzo's, een liter wodka. Ging ik bij blowen en alles lekker dubbel op. Ja.
Tijdens het RTL4 nieuwsitem leg je ook uit hoe gemakkelijk het is om online de benzodiazepines te kopen. Ik was verrast en blij natuurlijk dat er weer aandacht werd besteed aan de benzodiazepinesverslaving. Maar tegelijkertijd schrok ik ook wel van het verhaal over hoe aanbieders de medicijnen op het internet kunnen verkopen door ze een klein beetje aan te passen en ze vervolgens te verkopen als onderzoeksmiddel. Hoe werkt dit eigenlijk?
Dat is de designer drugs variant. Dan heb je gewoon een moleculaire eenheid en dat maakt de stof. En dan halen ze daar 1 atoompje van af of ze voegen er 1 klein atoompje aan toe. Waardoor je dus een andere chemische stof krijgt en het gewoon... Het staat niet op een opiumlijst, het staat niet op een medicijnenlijst. En het is dan dus vrij verhandelbaar. En dan kunnen die fabrikanten kunnen dat gewoon verkopen op internet.
Maar ze verkopen het wel onder dezelfde soort namen? Of dan ook weer niet?
Ja, het heet dan een benzo-variant. En dan heb je in plaats van clonazepam, maken ze er clonazolam van.
Heb jij destijds ook besteld? Of die waren er toen nog niet?
Heb ik wel eens besteld, maar ik had gewoon toegang tot de echte benzo's. Tot diazepam en oxazepam en temazepam. Dus ik vond eigenlijk die designer dingen, was het ook net niet eigenlijk.
Nee. Terug naar jouw verhaal. Wanneer kwam het moment voor jou dat je dacht van, shit, mijn leven gaat echt nu gewoon niet meer goed. Ik wil er echt vanaf.
Er is een paar keer wel geweest. Maar op een gegeven moment toen ik echt wilde stoppen. Ik heb een hele lange tijd kunnen stoppen, maar toen wilde ik niet. En op een gegeven moment wilde ik stoppen, maar toen kon ik niet.
En had dat meer te maken met de benzo's ook? Of had het ook te maken met de andere drugs die je gebruikte?
De benzo's was echt mijn grootste probleem.
En waarom?
Die hadden zo'n invloed op mijn leven. Ik durfde niet meer naar buiten. Ik durfde echt niet meer naar buiten. Mijn moeder moest me ongeveer aan mijn hand meenemen. Ik was echt heel angstig. Waarvoor, dat weet ik niet. Maar ik werd 's morgens al wakker met echt een enorm angstig gevoel. En dan moest ik eerst 2 of 3 lorazepams pakken. En dan moest ik even een half uurtje blijven liggen. En dan zakte het. En dan kon ik eindelijk pas een beetje aan mijn dag beginnen. Maar dan had ik eigenlijk, dan met die 3 lorazepams zit je wel al aan de maximale dosering voor een dag. En dan moest ik de rest van de dag ook nog doorkomen. Dus ik pakte ook altijd echt veel meer daarvoor.
Ja. Maar dat zijn eigenlijk zeer bekende bijwerkingen ook, hè, van de benzo's. Dat eigenlijk, je krijgt het paradoxale effect, dat je eigenlijk nog angstiger wordt. Ja.
Dat zie je ook met name als mensen gaan afbouwen, proberen af te bouwen. Al die ontwenningsverschijnselen die ze dan ervaren. Jij vertelde me ook toen wij elkaar aan de telefoon hadden, toen jij er uiteindelijk van af wilde. Ook misschien kan je dat proces eigenlijk even uitleggen. Want dat is een hele heftige gebeurtenis geweest. Hè?
Ja, dat is vrij heftig geweest. Ja. Ik heb eerst geprobeerd om dat af te bouwen. Maar dan ging ik steeds met het ene ging ik het andere gat weer vullen. Waardoor dat er weer iets nieuws aan stond en ik dat weer moest gaan vervangen. En uiteindelijk heb ik mezelf ben ik echt gewoon met alles gestopt. Ook een beetje door het gebrek aan begeleiding en afbouw. Ben ik gewoon echt met alles gestopt. En wist ik gewoon van ja, ik ga gewoon 3 zwaar kutte maanden krijgen. En dat wordt een hele zware periode. En ik heb mezelf echt gewoon opgesloten thuis. En daar ben ik, zo ben ik uiteindelijk zelf van mijn medicijnen afgekomen.
Zonder hulp eigenlijk, wat je nu zegt.
Ja, ik had verschillende keren hulp gehad. Maar ja, dan kreeg ik weer last van mijn slapeloosheid. En dan kreeg ik weer een ander pilletje voor mijn slapeloosheid. Of kreeg ik weer een ander pilletje tegen mijn paniek. En daar was ik eigenlijk klaar mee, want zo sukkelde ik al 10 jaar rond.
Dus als ik het goed begrijp, heb jij 10 jaar lang rondgesukkeld, hè, om jouw woorden te gebruiken. Van drugsverslaving ging je naar een drug- en medicijnverslaving. Het ene gat werd eigenlijk weer vervangen door het andere gat. Dat wil zeggen, het ene psychofarmaca-medicijn werd weer ingewisseld voor een ander psychofarmaca.
Ja, als ik dan stopte met benzo's, dan kreeg ik bijvoorbeeld weer heel erg slaapproblematiek. Of ik kreeg heel veel problemen weer met angsten. En omdat ik dan echt wilde stoppen met benzo's, kreeg ik een ander middel voorgeschreven die dat dan weer op moest vangen. Maar ja, benzo's zijn natuurlijk direct werkend. Die andere middelen, daar moest allemaal weer eerst een spiegel van opgebouwd worden. Waardoor ik dus 3 weken weer door een kutperiode heen ging. En uiteindelijk erachter kwam dat het niet werkte. Dus zo heb ik hele lange tijd heb ik van alles geprobeerd om het op te vangen. En uiteindelijk was ik daar dus zo klaar mee dat ik heb gezegd van nou ja, stik kan me maar. Ik kap er gewoon mee. Ik zorg dat ik opgesloten zit thuis, zonder prikkels, geen dingen om me heen, geen mensen die ik aan kan vallen of af kan zeiken. Daar hoeft niemand verder de dupe van te worden. Dat ga ik gewoon echt zelf doen.
En wat was dan de reactie van de hulpverleners? De psycholoog en de andere hulpverleners waar je hulp zocht. Ik neem aan dat jij hun informeerde over de ontwenningsverschijnselen die je aan het ervaren was. En je niet blij was hoe je iedere keer weer op een ander medicijn gezet werd.
Ik ben er op een gegeven moment niet meer naartoe gegaan. Ik heb ook dat gesprek heb ik ook niet gevoerd. Ik ben er op een gegeven moment gewoon niet meer naartoe gegaan. Want ik denk als jij op dat moment als arts, hè, dan heb jij in de gaten wat er gebeurt. Tenminste, lijkt mij. Dan heb je in de gaten wat er gebeurt met je cliënt. En als je dan al ziet na zoveel jaren en verschillende artsen en verschillende middelen en verschillende dingetjes om het af te bouwen. En het gaat gewoon niet. Ja, ik had niet het gevoel dat ik echt gehoord en gezien werd. Dus ik ben het gewoon zelf gaan doen.
Dus je hebt je opgesloten en wat? Wat gebeurde er toen?
Ja, dat was echt een hel. Echt slapeloos. Gewoon enorm slapeloos. Weken. Dat je een half uurtje slaapt. Of dat je wel in een soort van slaapstaat komt. Maar heel erg veel nachtmerries. Want wat er dan uiteindelijk gebeurde. Ik ben ooit begonnen aan die benzo's. Omdat ik zoveel blode en dronk. Maar ik blode en dronk al om een hele hoop te onderdrukken. Dus wat er toen uiteindelijk gebeurde. Is dat al die shit in 1 keer naar boven kwam. En dat wist ik. Ik wist dat dat ging gebeuren. Dus ik was daarop voorbereid. Maar toch, als je dat dan ineens meemaakt, dat is enorm kut. En dat kon ik ook eigenlijk helemaal niet aan. Maar ik heb het gewoon laten gebeuren. Ik heb het er gewoon laten zijn. Ik heb dagen aan een stuk zitten janken. Heel mijn spieren, alles ging op slot. Ik heb er epilepsie aan overgehouden. Door het acuut staken met stoppen met de benzo's.
Was je ervan bewust dat je dus nooit met benzo's acuut mag stoppen?
Ja, ik was me er wel van bewust, omdat er dus een afbouwschema aan vast zat.
Daar was je wel op de hoogte van gebracht?
Daar was ik van op de hoogte gebracht, maar ik had zelf ook altijd nog achterdeurtjes. En dan was ik aan het afbouwen bij de huisarts. En dan had ik zelf toch nog een doosje liggen voor geval van nood. Dus dat ging ook nooit helemaal soepel. Ook gewoon omdat ik zelf een verslaafd brein heb. Die gewoon achterdeurtje openhield. Maar uiteindelijk was ik daar dus echt zo klaar mee dat ik er echt helemaal zelf mee gekapt ben. En ja, daar ben ik echt een paar maanden door een hel gegaan. Ja, nogmaals, spanningen, angsten, echt enorm angstig overal voor. Ik kwam niet meer bij vrienden, ik kwam niet meer bij mijn familie. Ik zat alleen nog op mijn slaapkamertje met mijn PlayStation. Zelfs die kon ik op een gegeven moment niet meer zien. Huilen. Maar ja, uiteindelijk ook toch weer na die 3 maanden een soort van een kleine succeservaring in dat je een keer overdag 3 uurtjes in slaap valt en eigenlijk wel een beetje uitgerust wakker wordt. En zo heel langzaam toch het licht een beetje weer gaan zien aan het einde van de tunnel. En op het moment dat je door zo'n duistere periode bent gegaan, dan hoeft dat lichtpuntje maar heel klein te zijn om jou weer hoop te geven. En dat heeft mij doen bewegen in het doorzetten waar ik mee bezig was. En om niet vervolgens weer terug te vallen in gebruik.
Het lichtpuntje had je dus eindelijk gezien. Dat was voor jou natuurlijk een soort... Ja, ik kan me iets voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon een...
enorme opluchting. Dat je het overleefd hebt, zeg maar. Ja, ja. Toen kwam dus de volgende stap. Toen was ik weer bij zinnen en ik was weer fysiek in staat tot leven. Toen heb ik dus nog een hele lange tijd gezeten met al mijn emoties en al de shit die naar boven kwam, die ik niet aankon. Het leven wat nog steeds te zwaar was, alleen dan nou zonder middelen. Waardoor ik dus naar Zuid-Afrika toe ben gegaan. Ik heb toen een kliniek opgebeld. Ik zei, ja, dit is er aan de hand. Nou, is goed, kom morgen maar op gesprek bij de psychiater. Dus ik de volgende dag op gesprek gekomen bij de psychiater of psycholoog, laat daar even het midden houden. En die hadden zoiets van, ja eigenlijk jouw problematiek, dat klopt precies met wat wij behandelen. Zo ben ik de week erop, op maandag, op woensdag had ik dat gesprek en maandag erop zat ik in het vliegtuig naar Afrika.
Wauw, en ja. Hoe lang?
Ik heb daar 9 weken gezeten.
9, ja. Want je hoort natuurlijk ook heel vaak, weet je, de afkomen is, nou oké, dat is best wel pittig, maar it's doable, je bent er op een gegeven moment af, maar... Ja. Hoe blijf je eraf?
Ja.
En daarvoor ben je op een gegeven moment natuurlijk eigenlijk naar Zuid-Afrika gegaan.
Ja, en daar heb ik wel de handvatten gekregen. Handvatten. Je leert daar vooral heel erg naar jezelf kijken. Want wat deed ik als verslaafde in gebruik? Naar alles en iedereen wijzen. Terwijl het toch echt bij mezelf lag. En daar heb ik heel veel therapie in gehad. Hoe je met jezelf om kunt gaan, met je emoties. Maar ook toen kwam ik dus terug in Nederland na 9 weken. En dan begint het pas echt. Want dan ben je uit die veilige omgeving in Afrika. Jouw gewone leven, wat je had, is weer gewoon je dagelijkse kost. En dan daar moet je echt jezelf in aan gaan passen.
Hoe heb je dat gedaan?
Sowieso door alles te breken, met alles en iedereen te breken waar ik voorheen contact mee had, waar ik mee omging. Een hele lange eenzame periode heb ik gehad. Wel ook heel veel nazorg, hele fijne nazorg. Ik heb heel lang,
en waar kreeg je die nazorg?
Nee, kreeg ik in Den Bosch. Bij de instelling waarmee ik ook naar Afrika ben gegaan.
En waar bestond die nazorg uit?
Nou, ik ben begonnen met het eerste jaar 5 dagen in de week steun- en structurerende groep.
Ja?
Daarin leer je dat als je terugkomt uit Afrika, dat je weer leert om op tijd op te staan. Dat je verplichtingen hebt, dat je afspraken hebt. Om weer gewoon letterlijk de steun en structuur in je leven te creëren.
Ja?
En toen ik dat allemaal een beetje stabiel heb gehad, toen ben ik naar een volgende groep gegaan. En daar heb ik 3 volle dagen in de week schematherapie gevolgd.
Schematherapie, wat is
schematherapie.
Dat?
Schematherapie. Kijk, we hebben allemaal oude patronen, vastgeroeste systemen. Bijvoorbeeld het... stemmen, zo noemen ze het dan even, je strenge stem. Dus iemand of iets in je hoofd wat tegen jou zegt van, ja, je bent niet goed genoeg. Had je dat nou niet anders kunnen doen? Doe dat beter. Dat is wat mij heel de dag klein houdt. Dat breng je in kaart. Al die stemmen breng je in kaart. Ook trauma's breng je in kaart. En zo ga je jezelf helemaal ontleden, helemaal uitpluizen. Wat gebeurt er, wanneer, waarom heb ik die gedachtes? Je leert ook echt tegen jezelf praten, bijvoorbeeld in een stoelopstelling. We hebben allemaal vast wel eens gehoord van het kwetsbare kind stukje in ons. Als mijn kindstukje gekwetst wordt, dan ga je echt ook bedenken van oké, nou ben ik verdrietig en dat is het kwetsbare kind, want die voelt verdriet en dat soort dingen. Wat heeft een kindje nodig die verdrietig is? Nou, en zo ga je dan kijken van wat heeft dat kind nodig? Hoe kan ik dat aan mezelf geven? Dus normaal was alle hoop, alle hulp die ik had, was altijd extern. Als ik buikpijn had of ik was verdrietig, dan ging ik gebruiken. Dan was het ook weg. En daar heb ik dus echt geleerd om zonder middelen, zonder externe factoren, toch dat kindje in mij te kunnen troosten.
Mooi.
Ja, en dat is de schematherapie. Maar dat is aan jezelf werken. Dat klinkt altijd heel romantisch. Hè? Ik ga lekker een jaar aan mezelf werken. Maar er is niks zo kut als aan jezelf werken. Want dat is confronterend.
Het is confronterend, hè?
Ja.
Wat ben je tegengekomen zoals?
Ja, jeugdtrauma's. dat ik vaak ook een opstelling had, ook richting andere mensen, die mensen op afstand hield. Ik heb best wel wat meegemaakt. Kijk, een schema van mij is bijvoorbeeld verlating en instabiliteit. Dat als kind in bepaalde gevallen ik er echt alleen voor heb gestaan. Terwijl je dan eigenlijk opgevangen zou moeten worden door een ouder of door noem het maar wie. Daardoor is er een soort van verlatingsangst ontstaan. Nou ja, en wanneer heb je geen last van verlatingsangst? Op het moment dat je je niet bindt. Dan krijg je dus een soort bindingsangst door verlatingsangst. Ja, en dat soort dingen heb ik daar allemaal ontdekt. Dat ben ik ook weer een keer aangegaan in het leven. En daar zit ik nu momenteel in. Dat is ook soms doodeng.
Ja, ja.
Want dan moet je helemaal opnieuw leren. Ik heb er altijd op afstand gehouden. Dan moet ik echt opnieuw leren. Ik weet gewoon niet hoe dat ik dat moet doen.
Nee, ja, je hield het op afstand, maar je drukte het ook weg natuurlijk. Met drugsgebruik en medicijnen.
Ja.
En die heb je nu niet meer, dus je kan het niet meer wegdrukken. Je kan het niet meer verzachten. Het is gewoon volle confrontatie.
Ja, precies.
Wat doe je op momenten dat het toch wel even heftig wordt? Hè? Dat je toch overvallen wordt door bepaalde emoties of door een verlatingsangst? Of door een slapeloze nacht, hè, dat je bepaalde druk... Ja. Wat doe je dan voor jezelf? Maak je dan gebruik van een soort meditatie of ademhalingsoefeningen? Of?
Dat ligt inderdaad een beetje aan de situatie. Vorige week had ik een hele zware dag naar aanleiding van een traumatherapie. Twee hele zware dagen eigenlijk. En dan ben ik ook even... Dat is ook even zoeken op dat moment... Want soms, ik heb dan eigenlijk, dan ga ik dus kijken, hè? Dan zit daar dus een gekwetst kind. En dat gekwetste kind, waar heeft die nodig? Een arm om zich heen, wat liefde, warmte, genegenheid. Dan kan ik eens gaan kijken van, pak ik dan een warme douche? Of ga ik op mijn bed liggen en rol ik mijn deken op en hou ik die vast en ga ik lekker een potje liggen janken? Omdat je dan toch dat gevoel hebt van een knuffel. Dat deed ik dan vorige week. Om dan mijn dag door te komen. En dan merk ik ook, dan heb ik echt een knoop in mijn buik. Maar dat is dus dat gekwetste kind wat ligt te schoppen. Wat iets nodig heeft. En wat ik dan denk van er zit een blokkade in mijn buik. Dat is dat kleine kind wat schopt. En op een gegeven moment... Door mezelf die knuffel te geven en door lekker een potje te janken, geef ik dat kind wat het nodig heeft. Dan mag het kind er zijn, zoals dat dan klinkt.
Ja.
En dan zakt die buikpijn ook en dan gaat het beter.
Ja. En wanneer is het moment dan bij jou ontstaan dat je dacht van... Wauw, ik heb toch wel mezelf weer goed, redelijk op de rit. Hè? Ik mag best wel eigenlijk zeggen... Goed op de rit, want je mag eigenlijk best wel trots zijn, hè? Want je zit hier maar weer vandaag. Mm-hmm. En je bent inmiddels sinds januari werk je als ervaringsdeskundige 2 dagen in de week voor Novo de Kentron.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen? Hoe ben je daarop gekomen en wat doet dat voor jou nu?
Een vriend van mij die werkte daar. En die had al heel lang roept hij van, Geert, dit is echt iets voor jou, dit moet jij ook gaan doen. Maar ik had zoiets van, nou, ik ga eerst mijn therapie afmaken en dan zien we wel. En afgelopen december, half december, was ik klaar met mijn therapie. Toen heb ik mezelf even vrijgegeven. Want ik had natuurlijk twee jaar achter elkaar therapie. Ja, nou, dat is pittig. Mm-hmm. Dus ik heb mezelf even vrijgegeven. En toen ben ik in januari ben ik begonnen op het herstelpunt van Over de Kenton en Vught in de kliniek. En daar deel ik mijn ervaringen van het afkicken, maar ook mijn ervaringen binnen klinische opnames. En alles wat erbij komt kijken, slapeloosheid, bepaalde gevoelens, angsten, schaamtes, noem het maar op. Dat deel ik met cliënten die nou in herstel zijn in de kliniek.
Hoe mooi is dat?
Ja, het is prachtig. Het is echt heel prachtig. En jij vraagt, wat haal ik daaruit? Ik haal daaruit dat ik minstens 2 dagen in de week nog bezig ben met verslaving. Dus ook een stukje in mijn eigen proces. Door dat steeds te herhalen, dingen daarover te vertellen, blijf je ook gewoon heel bewust van jezelf. En het feit dat ik mensen kan helpen, dat maakt mij een gelukkig mens.
Wat zou jouw boodschap nu zijn tegen alle mensen die nog steeds nu de benzo's gebruiken?
Ja, ik zou zeggen, kap ermee. Er zit altijd iets achter. Er is iets aan de hand waarom jij die benzo's nodig hebt. Pak dat aan en ga niet symptoom bestrijden met een benzo, want die dingen zijn fucking gevaarlijk.
Ja, maar hebben ze ook nog iets positiefs?
Ik denk, daar denk ik wel. Ik denk dat ze voor sommige mensen misschien wel zouden kunnen helpen. Even als noodoplossing. Of als jij een lange vliegreis moet maken overdag. Je gaat een andere tijdzone in. Dat je even een thema pammetje pakt om te slapen. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar maak daar geen gewoonte van. Maak daar geen standaard ding van. Want het is in mijn ervaring zo, op het moment dat ik die vandaag slik en morgen, dan is overmorgen mijn hoofd al dusdanig uit balans dat ik hem eigenlijk nodig heb.
Ja.
En dan ben je er al, hè?
Ja. Ja, verslaving ligt op de loer.
Ja, want je krijgt hetgeen waarvoor ze voorgeschreven worden, is uiteindelijk bijwerking nummer 1, hè? Krijg je ze voorgeschreven als voor slaapproblemen. Ja, gebruik ze een week, dan is je slaapprobleem 5 keer zo groot. Je hebt wel een week. Echt slapen is het niet, want je ligt gewoon, je gaat gewoon uit en de volgende morgen ga je weer aan. Maar echt slapen doe je niet, je verwerkt niks, je droomt volgens mij maar half. De grootste bijwerking is vaak waarvoor het voorgeschreven wordt.
Ja, bijzonder eigenlijk, ja, hè, als je daarover nadenkt.
Ja.
En waarom denk jij dat artsen, nou, psychiaters in de GGZ, zelfs in de verslavings klinieken nog steeds zo gemakkelijk worden voorgeschreven?
Ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat het werken met bepaalde gedragstherapieën nog niet genoeg op de voorgrond ligt.
Hoe bedoel je?
Nou ja, veel instellingen, onder andere waar ik zelf in behandeling ben geweest, daar was het voorschrijven van een benzo de eerste stap. En verder kijken naar hoe je het dan op gaat lossen, pas ergens een paar stappen verder. Of om een probleem misschien bij een bron aan te pakken.
Ja, dus eigenlijk wat ze steeds nog doen, is de ene verslaving inruilen voor de volgende verslaving.
Ik denk niet dat ze het bewust inruilen voor de volgende verslaving. Dat lijkt me echt te gek als dat de motivatie zou zijn. Maar ik denk dat het onbewust wel gebeurt, ja.
Ik heb je ook uitgelegd dat deze hele podcastserie die ik aan het opnemen ben eigenlijk een soort aanloop is naar de documentaire die ik over dit onderwerp wil gaan inzetten. Mm-hmm. Wat zou volgens jou hier de centrale boodschap van moeten zijn?
Die documentaire, ik denk dat die er gewoon moet komen. Wat daar een centrale boodschap in moet zijn, dat durf ik zo 1, 2, 3 niet te zeggen. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat niet alleen vanuit de boeken, maar ook juist vanuit het werkveld. Dus bijvoorbeeld vanuit mij als verslaafde. Een balletje gaat rollen bij psychiaters, huisartsen, instanties, instellingen. Over hoe dat het ook kan gaan.
Ja.
Want natuurlijk, die mensen werken ook om andere mensen te helpen. Maar je helpt er niet iedereen mee. Sterker nog, het overgrote deel denk ik dat er juist niet mee geholpen is.
Denk je dat echt?
Ja, dat denk ik echt. Ik denk het overgrote deel uiteindelijk niet geholpen is met het voorschrijven van benzo's.
Het is zo mooi hoe jij dus nu echt vanuit ervaringsdeskundige, hè, als ex-verslaafde, daar een bepaalde gedachten toe over heeft. Je hebt het zelf ervaren.
Ja.
Hoe zie je dat ook? Want jij werkt natuurlijk bij Novo de Kentron nu als ervaringsdeskundige. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met mensen die eigenlijk voor het vak gestudeerd hebben. Ja. Waar ligt dat verschil? Hoe kijk je daar tegenaan?
Kijk, ik ben geen behandelaar. Ik ben ook geen psycholoog. Ik ben geen psychiater. Het enige wat ik kan doen is het delen van mijn eigen ervaringen. En natuurlijk ben ik het ook niet altijd eens met wat er gebeurt. Maar ik heb ook niet de inzicht en de kennis van bepaalde casuïstiek of van bepaalde problematiek die daar gebeurt. Ik kan enkel alleen maar redeneren vanuit mijn eigen ervaring. Maar ik denk dat het verschil wel is in het aanvoelen van elkaar. Als je van cliënt tot cliënt spreekt, want dan noem ik mezelf ook even een cliënt, want ik ga naast een cliënt staan en samen met een cliënt praten. Wij hebben maar een half woord naar elkaar nodig om elkaar te begrijpen. Om te weten wat er in de hoofd omgaat. Om te weten wat je voelt. En ik denk dat daar de grote kracht ligt van de ervaringswerkers.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
We hebben het dan over de documentaire moet waarschijnlijk natuurlijk ook met name inderdaad, het is een soort wake-up call richting de GGZ, gezondheidsinstanties, artsen, psychiaters.
Ja.
Maar natuurlijk ook gebruikers. Jij vertelde mij toen straks ook van dat je ook graag aan de preventieve kant een bijdrage wil leveren. Hè?
Ja.
Dus dat zou natuurlijk ook verweven moeten worden in de documentaire zelf.
Ja.
Kan je daar een beetje iets over uitleggen, over wat je bedoelt met die preventieve kant?
Ja. Ik denk eigenlijk dat je in een klinische setting te laat bent. Dan vis je achter het net. Dat het probleem heeft zich al voorgedaan. Ik vind het eigenlijk veel belangrijker om in een stukje voorlichting meer te kunnen doen. Dat is ook waarom ik graag aan deze podcast meewerk. Bij artsen, misschien ook gewoon bij mensen zelf. Ja, een zaadje te planten over hoe gevaarlijk het kan zijn. Waardoor dat ik misschien wel in de toekomst een keer iemand van een verslaving kan weerhouden. Of misschien ergens een verslaving kan voorkomen. In plaats van dat je hem 5 stappen verder helpt om van zijn verslaving af te komen.
Ja.
Ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat die verslaving gewoon niet gebeurt. Dat er niet van komt.
Ja. Toen ik eigenlijk begon met het hele onderzoek naar de macht van de benzo's eigenlijk en vele gesprekken voerde, wat mij verbaasde of wat ik eigenlijk leerde vanuit jouw verhaal, ook wat jij vertelde tijdens het RTL Nieuws journaal, dat is ook dus de jeugd nu dus inderdaad ook benzo's begint te slikken als een soort drugs, als een soort next generation, next level, whatever you want to call it, drugs. Waarom? Hoe komt dat? Kan je dat eens uitleggen?
Ja, het is gewoon heel makkelijk. Je bestelt het op internet. Het is laagdrempelig. Het is niet duur. Het is betrouwbaar. Het komt per post. Dus het is anoniem. En het is ook niet per se alleen de jeugd, hoor. Het zit overal. Het zit echt in alle lagen van de bevolking. Mannen, vrouwen, maakt niet uit. Hoog opgeleid, laag opgeleid. Het zit overal.
Oh, dat is interessant. Want ik hoor altijd, of dat lees je nog wel eens in vele artikelen, dat ze zeggen, Het merendeel, het grotendeel van de benzo-gebruikers zijn vrouwen.
Dat is niet de ervaring die ik heb. Ik kom het letterlijk overal, in elke lage, alle lagen van de bevolking kom ik het tegen.
Jong, oud.
Jong, oud, maakt niet uit. Maakt niet uit.
Nee.
Nee, het maakt helemaal niks uit.
Ik kijk nu naar de klok. Er is nog één laatste vraag die ik jou zou willen stellen. In mijn eerste podcast met afbouwcoach Elisabeth Krijtenburg heb ik een hele discussie gehad over verslaafd zijn aan de benzo's versus medisch afhankelijk gemaakt zijn. Hoe kijk jij hier tegenaan? Ben jij medisch afhankelijk gemaakt of ben jij verslaafd geraakt?
Dat vind ik echt één pot nat. Verslaafd, ben je afhankelijk. Dan ben je verslaafd gemaakt. Ja, dat vind ik echt, ik weet niet wie dit heeft verzonnen, maar dat is echt hetzelfde.
Mijn allerlaatste vraag dan voordat we gaan, maar ik ben toch heel benieuwd hoe jij daarop reageert. Wat ik heel vreemd vond is, toen ik in een cirkeltje moest gaan zitten 2 weken lang en elke dag moest gaan vertellen van, hallo, ik ben Françoise, middentrainer, ik ben verslaafd aan de benzodiazepines.
Ja.
Alsof ik mijn verslaving was. Hoe kijk jij die tegenaan? Waarom doen ze dit?
Ik denk vooral voor het proces in je eigen hoofd. Doordat jij dat elke dag hardop zegt, zeg je dat ook tegen jezelf. En daarin ga jij berusting vinden in het feit dat, denk ik, waardoor jij makkelijker aan de gang kunt met. Op het moment dat jij elke dag vecht tegen het feit dat jij verslaafd bent, ben je daar al veel te veel energie aan kwijt en dan moet je nog aan jezelf gaan werken. Nog voordat je begonnen bent.
Ja.
Dat denk ik.
Geert, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ja, open gesprek.
Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Ik draag hier heel graag aan bij.
En wat gaan we tegen heel Nederland zeggen, alle gebruikers?
Dat vind ik zo moeilijk. Stop ermee. Zoek hulp. Zoek alternatieven. Klop, trek aan de bel bij instanties die er niet mee werken. En probeer een probleem met de oorzaak aan te pakken. Want symptoombestrijding, dan komt de oorzaak altijd terug.
Mooi gezegd. Dankjewel.
Heel graag gedaan.
Je luisterde naar de podcast De Macht van de Benzo's in gesprek met Geert van der Laak. In aflevering 3 is mijn gast Dick Bijl, oud-huisarts, epidemioloog en auteur van het boek Het Pillenprobleem. In deze podcast legt Dick uit waarom het in zijn ogen zo moeilijk is om de macht van de benzodiazepines te doorbreken. Hij vertelt over het proces van toelating van medicijnen op de markt, wie de veiligheid beoordeelt en hoe dat proces is verlopen met de benzodiazepines. Tot dan!